Ik stap op het podium en ik zie voor mij de eerste drie rijen allemaal kinderen. Allemaal kinderen. Allemaal kinderen. Oké.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Janse Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Dood Konijn.
And we're back.
We zijn weer terug met een hele bijzondere Dood Konijn aflevering. Want dit wordt, ik denk, onze eerste crossover.
Met een andere podcast.
Precies. Ja, deze keer zijn twee Vlaamse goochelaars de gast in deze podcast. En als u binnenkort luistert naar hun podcast, raadt wie er dan te gast zijn.
Wij,
Tim Horsting en Janse Heijn. Maar voordat we deze gasten gaan aankondigen, heb ik een interessante vraag voor jou, Tim. Het heeft te maken met goochelen.
Oh jee.
Ja, het heeft te maken met optredens die wel eens fout gaan. Mm-hmm. Ervaring? Nee?
Nee?
Oké, nou. heb je wel eens gehad dat toeschouwers voor jou een truc verprutsten?
Ja.
Of ja, op een of andere manier?
Een truc zelf niet. Of niet vaak. Maar meestal dat ze de climax verprutsen. Dus dat ze eigenlijk net het gras voor je voeten wegmaaien.
Als in dat vlak voordat jij gaat onthullen wat er is gebeurd, dan noemen ze het al,
ja,
of zoiets.
Ik stel wel eens horloges. En dan stel ik bij iemand het horloge en die hou ik dan achter de persoon zijn rug. En dan vaak nog een vingertje omhoog van...
Uh-huh.
En dan later in de act krijgt de persoon dat horloge terug, op magische wijze. En ik heb dus wel eens dat ik het horloge stil omdat dan iemand zegt van... Oh, bed je horloge.
Ja, of, dat is wel...
Iemand heel erg gaat hinten van... Hey, voordat we verder gaan, hoe laat is het? En dan denk ik echt, hou je smol, man. Gewoon, je hebt nul effort aan deze act gehad, tot het moment dat je het kan verprutsen.
En dan maaien ze het gras voor jouw voeten weg.
Dan maaien ze het gras weg.
Ja, dat is wel irritant. En herkenbaar trouwens.
Ja, en het ergste is, ze trekken ook altijd zo'n enorm zelfvoldane smol erachteraan. Ik denk, maar de act is ook gewoon minder leuk, omdat jij de climax verprutst hebt.
Ja. Ah. Aan de andere kant, het is natuurlijk nog steeds heel sterk dat je dat horloge dan hebt. En ook al is het dan niet...
Het is mijn eigen schuld, want ik laat hem aan hun zien.
Je hebt dan een soort van dubbele realiteit. En ja, die mensen die reageren daarop. Ik kan me voorstellen dat zo af en toe voorkomt. Maar uiteindelijk is het jou dan wel gelukt om dat horloge te jatten. Dus.
Wat ook erg is, dat is dan precies het tegenovergestelde. Dan laat je het horloge niet zien. En aan het eind laat je dat horloge dan terugkomen. En dan zegt die kerel die normaal het zou onthullen, die zegt dan, ja, ik had het wel gezien hoor. En ik denk echt nooit. Want als jij het gezien had, had je smol niet kunnen houden, dat weet ik zeker. Nooit dat jij het gezien hebt.
Ja. Dat
ze dan zo'n nonchalantheid erachter gooien.
Je hebt toch vaak met tieners, dat ze, er is een leeftijd, 10, 11, 12 jaar, dat groepje. Dat is de leeftijd waarop... kinderen dan het gevoel hebben van... nou ja, nu hoef ik niet meer in die goocheltuntjes te tuinen. Dat ze dan heel vaak gaan proberen om het goed te raden. Heb je dat ook?
Ja.
Ja. Nou, dat komt mij zo vaak voor... dat ik het zelfs in een van mijn acts heb verwerkt. Dat zo gaat.
Dat je erop inspeelt dat ze het gaan raden.
Precies, ja. Maar desondanks, ook ik word best wel vaak belazerd door mijn toeschouwers.
Vertel.
Ja. Nou, het gaat meestal fout bij de truc met de sponskonijntjes. Dat is zo'n truc waarbij de toeschouwer een paar konijntjes van spons in zijn of haar handen krijgt. En er gebeurt dan iets mee. Nou, hebben wij goochelaars een principe dat heet time misdirection. En dat betekent dat een truc al is gebeurd, lang voordat de toeschouwers doorhebben dat er al iets is gebeurd. En dat is bij dit soort effecten is dat vaak het geval. Maar soms heb je een toeschouwer en die voelt dat of die weet dat goed te raden. Dus die heeft dan al door dat er dingen niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. En als je dan eentje hebt die niet meewerkt, dan krijg je dus, wat jij eigenlijk net ook noemde, dat... een truc te snel afgelopen is. Dus in het geval van de sponskonijntjes, uiteindelijk krijgen die krijgen ze baby's. Ik heb wel eens dat mensen die konijntjes in hun handen krijgen en ze zou zeggen, ja, ik heb er nu al zeker 6 of 7. Ja, dat is dan ook zo.
Of dat je zegt, hou je hand dicht en dan maken ze hun hand open.
Ja, precies, dat soort dingen.
Ik denk, apen kunnen het. Gast,
hou het even vast.
Hou je hand dicht, man.
Ja, ja, ja. Maar het kan heel vervelend zijn.
En er is ook een type toeschouwer, die heeft het dan wel door, maar die zegt gewoon niks en die speelt mee omdat hij denkt, dit wordt leuk.
Ja, ja, ja. Dat koesterde. Ja, precies. Ik wou precies hetzelfde zeggen. Gelukkig, weet je, als mensen jou wat gunnen, dan willen ze het niet voor je verpesten. Maar je hebt ook van die wijsneuzen en die roepen het gewoon, ja.
Ja. De gast.
De gasten.
Gasten.
Zo. Ja, ja, ja. We hebben zometeen achter de microfoon 2 Vlaamse artiesten. Ze treden af en toe samen op onder de titel The Magic Dudes. Samen met nog wat andere collega's.
Dudes.
Ook dudes, ja. The Magic Dudes. De een specialiseert zich in mentalisme. Komt uit Antwerpen. En is vooral te vinden in academische kringen. Waar hij ook ingaat op de psychologie achter het goochelen. Ingaat op thema's als skepsis. Je moet niet alles geloven wat je ziet. De ander is vooral een comedy magician en komt uit Gent. En wat nou het leuke is, ik heb het aan het begin al gezegd, ze maken samen ook een podcast. En dat is een hele goede podcast. Hij heet De Goochelpot. En ik hoop dat een hele hoop luisteraars denken, oh ja, die ken ik al lang. Maar voor de mensen die het niet kennen, ga dat ook eens luisteren. De Goochelpot, je kunt het vinden volgens mij op alle platforms waar je podcast kunt luisteren op Spotify, op Apple Podcasts, gewoon op een eigen website van de Goochelpot. Hele inhoudelijke gesprekken met andere goochelaars. En zoals ik al zei, we zijn binnenkort te gast, maar nu zijn zij te gast in de Dood Konijn Podcast. Het zijn
The Magic Dude,
Tyson Peters en Ido Kel.
Wanneer trokken jullie voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Ja, 1 voor 1, hè?
Voor het laatst wel. Ik heb ik kreeg te horen van Mike, van Ino, hè, sorry. Ik kreeg te horen van Ino dat we dus inderdaad een dood konijn podcast gingen opnemen. Dus ben naastig op zoek gegaan naar alle dode konijnen die ik uit mijn hoed heb getrokken. En ik dacht aanvankelijk dat er niet veel waren. Maar misschien kan ik beginnen met de bloederigste eerst. Het was niet de laatste.
Nou ja, we zeggen altijd, ja, bewaar de meest spectaculaire tot het eind. Maar
crescendo gaan tot het. Maar misschien gewoon.
Misschien viel het wel mee met dit bloederige incident.
Ja, wel. Kijk, een van de dingen die ik doe in mijn shows is glaswandelen. Een vakkerisme-act. Ja. Een goede mat met glas leggen. Maar ik maak er altijd een goede, lange mat van. Heel veel glas, veel gekletter, veel lawaai. En we bevinden ons toch ergens, denk ik, een jaar of 2 geleden. Ik nam bloedverdunners. Eigenlijk al niet echt het beste idee om dan te gaan glaswandelen.
Ja, dat was van het merk Jupiler of Duvel.
Een goede mix.
All of the above.
Absoluut. Dus goed, ik begin. Sint-Truiden was het. En ik sta in dat glas. Het glas is gelegd. Ik wandel er eerst over. Ik krijg een applaus. Ik ga er nog een keer over. Ik spring er een keer in. Ik draai erin met mijn voeten. En het publiek was heel enthousiast, heel verrast van wat ik was aan het doen. En ik dacht, we gaan even een strepje meer. Dus ik spring, maar geweldig hoog. Ik kom neer en ik voel, ai.
Oh.
Ik voel echt een stuk scherp glas recht in mijn voet gaan. Nu, ik doe dat altijd op het einde van mijn shows, omdat ik...
Voor de hand liggende reden.
Er kan iets mislopen. Heel veel mensen denken, het is suikerglas. Nee, het is echt glas. En ik voel echt mijn voeten nat worden. Dus het bloed was aan het gutsen. Maar goed, het is het einde van de show. De afspraak was normaal. Na de show gaan de mensen naar de foyer. En dan kun jij daar de mensen nog ontmoeten. Dus ik blijf staan. En ik denk, ja, we wachten tot de zaal leeg is gelopen. Ik neem een buiging. 2 mensen blijven echt zitten. Die hadden nog vragen. En daar stond ik met mijn voeten in een plas bloed. En je zou dan denken, ja, na die ene keer, dat was niet echt heel gezellig. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. We zitten in de Dood Konijn podcast, dus ik zou eerder zeggen, een konijn sterft niet twee keer in dezelfde hoed. Een aantal maanden later, exact hetzelfde met dat verschil dat toen voor een zaal vol dokters stond. Dus dat was wel... Ik werd direct geholpen door vier mensen tegelijkertijd, dus dat was prachtig. Maar ze weten ook in één keer dat het inderdaad geen suikerglas is, dus effect had het wel.
Weet je wat dat kost in Nederland?
Wat?
Vier artsen tegelijk.
Ja, het zal een heel duur grapje zijn geweest. Nee, maar wat ik hier heel interessant aan vind, juist met dit soort stunts, waar gevaar bij zit, weet het publiek precies wat er fout kan gaan. Ja. Dat is niet altijd zo. Bij sommige goocheltrucs weet het publiek niet wat er gaat gebeuren. Ze weet niet welke kant het op gaat. Ze weet
ook niet... ook op.
En ze weet niet hoe het werkt. Maar hier denk ze van, ja, hij gaat natuurlijk zijn voeten snijden als hij dit verkeerd doet. En dat was ook nu precies wat er gebeurt. Het is echt.
Exact. Ik vind die glaswandelen is heel leuk. Omdat je hebt net een hele show gedaan die gebaseerd is op illusies. Hè. En mijn stijl is wel een beetje van... Mensen weten dat het illusie is. Mensen weten dat ik ze meeneem in een suspension of disbelief. Nu, de illusie bij het glaswandelen voor heel veel mensen is dat zij denken dat er een illusie is, heel vaak. Ja. Maar dan, op dat moment inderdaad, merken... Oh shit, dit is echt.
Nou, ik heb het ook veel gedaan op glaswandelen. Ook een keer met jou op mijn rug.
Oh ja, ja, ja. Ja, ja. Over dat is waar ook, ja.
Maar met zo'n sprong, je creëert een plekje waar je veilig een sprong kan maken. Dus het is echt een bot pech eigenlijk gewoon.
Ja, ja. Als je weet hoe het werkt, het glas, uiteindelijk, het is ergens fysica. Maar je moet wel op dingen... Het is niet ongevaarlijk uiteindelijk. Hè. En ik heb toen, eenmaal dat je een aantal keren over het glas wandelt... moet je dat ook terug deftig goed leggen. Je moet zorgen dat je glas terug optimaal ligt zoals dat moet liggen. En dat heb ik toen niet gedaan, in al mijn enthousiasme. En als je dan zo'n sprong neemt... Maar hetgeen dat je nu zegt, in het glas gaan liggen... dit is niet het enige dat er fout mee is gelopen.
Er ontstaat een patroon hier.
Ja.
Ik was laatst van plan om dit weer te gaan doen, maar nu ik jou dit zo hoorde, begin ik toch alweer te twijfelen eigenlijk.
Ik had een stukje gezien, Derren Brown doet ook een glaswandelact in een van zijn shows, en daar laat hij iemand op zijn hoofd staan. Dus iemand uit
hij gaat liggen op dat glas met zijn hoofd?
Met zijn hoofd, en iemand komt op zijn hoofd staan in het glas. Ja, en dan hoorde hij zo lekker kraken. En ik dacht, dat moet ik ook doen. Iets in die art. Ja. Maar ik werkte in die tijd heel vaak samen met iemand anders van Honest Magic, Sasha. En hij wou in mijn plaats in het glas gaan liggen. Je moet je t-shirt ervoor uit doen, ontbloot bovenlijf. Hij was knapper in ontbloot bovenlijf dan ik. Dus hij gaat erin liggen. En ik ga iemand uit het publiek halen, weer veel te enthousiast, in plaats van een klein... meisje of weet ik veel. Nee, ja, ik heb de grootste tronkenlap genomen dat er stond.
What could possibly go wrong? Ja. Hè?
Ja. Dus, goed, we zijn aan het communiceren met het publiek. Die man komt naar voren, er wordt gezegd wat hij moet doen, waar hij zijn voeten moet zetten. Die man staat daarop, ziet er allemaal heel leuk uit en spectaculair. Op die moment beslist die man om te springen.
Hij ging springen?
Hij ging springen, ja.
Op hem?
Op hem, ja, in het glas. Met het glas is er niet veel gebeurd, maar er was wel een gekneusde riep. Dus ja.
Oh,
ja.
Dat is nasty. Hoe is dat afgelopen trouwens?
Een bezoekje aan de spoed om dan vast te stellen. Ja, het is een gekneusde riep, want in het springen heeft die man zijn balans ook verloren. Heeft hij zijn voet iets te ver op de...
Ik kan me voorstellen, als je een paar drankjes te veel op hebt, dat je dat niet helemaal goed kunt mikken. Ja.
Ja, kijk, maar glaswandelen is superleuk.
Ik vraag me dan toch af hoe dat dan gaat qua aansprakelijkheid, want ik neem aan dat eigenlijk niet te regelen.
Nooit over nagedacht.
jij haalt die zatlap podium op natuurlijk.
Ja. Het zou een hele interessante rechtszaak kunnen worden.
Het zijn lessen, hè. Het zijn lessen ook in... Want goed, je bent daar in het begin zodanig bezig met een beetje de show of te zijn, hè, want het is cool, hè. Glaswandelen. En je wilt er vooral tonen wat je kan. Het overstijgen van mind over matter enzovoort enzoverder. Maar daar merk je toch wel echt hoe belangrijk dat het is om je publiek goed in door te houden en wie dat je eruit kiest. Zeker op zulke vlakken, want het is echt gevaarlijk.
Ja.
Ja.
Hey, nou ben ik even benieuwd, Ido, wat is jouw...
ook heel gevaarlijk, heel gevaarlijk. Ik had er niet over kunnen, hoor. Russische roulette doe ik op het podium.
Met pistolen?
Met cola blikjes.
Oké. Okay.
Cola blikjes.
Ietsje.
Je kent misschien de routine. 5 of 6 verschillende cola blikjes. Iemand uit het publiek komt op het podium. Die pikt er eentje uit. Die schudt heel hard met het blikje. Die zetten terug, er wordt een doek overgelegd, de blikjes worden zodanig verwisseld, verplaatst, dat niemand nog een idee heeft waar zit het geschud blikje. En dan doen we 1 voor 1, pakken we een blikje en openen we het blikje naast het gezicht van de andere persoon. Hè.
Ja.
Dat is de routine, u misschien wel gekend, is wel een vrij bekende commerciële routine. Dus ik doe die al heel een tijd. En op een bepaald moment... viel mijn Frank, ik heb geen blikjes meer. Dus ik moet naar de supermarkt. Nog net voor ik...
Gewoon even een nieuw voorraadje kopen.
Ja, hè. En ik kom meestal van die kleine blikjes dan. Hè. Niet de volledige 33 centiliter, maar de, wat is het, 20 of 25 centiliter, de kleine blikjes. Ik had die gekocht in de Aldi. Hè. De River Cola. Hè. Die zijn iets goedkoper om met belachelijk te licht doen. Dus ik doe die routine, ik ben er aan bezig, ik leg heel het spel uit. Er komt een iets wat, we zeggen, deftige dame op het podium, super zenuwachtig, wist niet wat er ging gebeuren. Ik leg het uit, hè. We gaan het blikje naast uw gezicht opentrekken, 1 voor 1. En dan hopelijk het laatste blikje dat overblijft, is dan het geschud blikje. En dat doe ik dan open, ver van mij in een emmer. Dat is de routine dan.
Hoe zou dit fout kunnen gaan, Tim? Ja, heb jij al enig idee waar dit naartoe gaat? Want ja, dit is.
Zij neemt een blikje. Ik heb het nog nooit voor gehad, maar zij neemt het blikje. Zij begint er aan te schudden. Op een bepaald, is één ding dat je niet mag doen. Hè. Dus ja, je mag er eigenlijk heel lang mee schudden. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Hè. Totdat ze beslist om het blikje te laten vallen. En dan krijg je een heel ander verhaal natuurlijk. Want dan spat het letterlijk tot tegen het plafond. En dat is dus... was een laten we zeggen, een raar momentje.
Een optreden dat bleef kreven.
Ja.
Mooi gezegd.
Dus, ja, was, ik doe het nog altijd, maar ik zeg altijd heel... Laat het niet vallen, want dat is blijkbaar wel de catch.
Ik had bijna verwacht dat zij dan... Gewoon dat blikje schudden en ter plekke openmaakt. En dan, oh shit.
Dit is het eindigen ook anders dan ik had gedacht. Ik maakte een grapje over.
Ze liet echt vallen. Maar het effect was vrijwel hetzelfde, hoor. Het was echt wel... Het was volledig leeg, het blik.
Ja.
Dus het was letterlijk en volledig ook recht in haar gezicht. De straal ging bijna recht omhoog. Dus het kon niet ongelukkiger.
Hoe heb je dat toen... afgehandeld, om dat even heel plastisch te zeggen.
Ja. Ja. Ik had een handdoekje liggen.
Kijk, echte professional. Ja,
dus je bent hier wel voorbereid.
Want meestal loopt er wel, als je dan op het einde het blikje opentrekt, die mors je sowieso wel iets. Dus daar ben ik dan op voorbereid. Dus ik had dan een handdoekje. Maar ja, het handdoekje was toch iets wat te klein. Ze was niet vrolijk, dat kan ik u zeggen. Ze is vrij aangenaam op haar plaats gegaan.
En hoe krijg je voor de volgende act nog een vrijwilliger na zoiets?
Het was gelukkig de afsluiter. Het was gelukkig de afsluiter. Ik had maar 15 minuten of zo. Het was ergens een of ander bedrijfsfeest dat ik de gaten moest vullen. En het was gelukkig de afsluiter. Want ja, had daar nog iets moeten achterkomen? Van, ja,
maar dat hebben jullie dan mooi gemeen met elkaar. Dat jullie zeg maar je doodkonijnen wel pas aan het eind van de act plannen.
Ja, we vallen alleen op het einde.
Ik heb meestal dat aan het begin misgaat. En dat ik dan 3 kwartier lang denk, shit, hoe ga ik dit nog recht breien?
Ja, maar als je in het begin misgaat, dan kun je doorheen nog allemaal goed recht trekken. Als je op het einde misgaat, ja, mensen onthouden dat ook echt wel. Hè. Hetgeen dat op het einde gebeurd is. Primacy en recency effect.
Ja, en je hebt niks meer om het goed te maken. Nee? Dat was het einde van de show. Het was klaar.
Ja, exact. Afgang, letterlijk.
Het is, kan beter in het middenveld gaan. Ja. Hey, zeg Tyson, jij bent, je zijn natuurlijk alle 2 podcastmakers in eerste instantie. Ja. Hè? Nee, maar jullie, treden alle twee op als goochelaars. En ik heb begrepen dat jij vooral focust op mentalisme.
Klopt.
Juist. Ja. Nou kan daar natuurlijk met mentalisme ook heel veel fout gaan. Sterker nog, foutmarge bij mentale acts is vaak best wel hoog.
Ja, ja, je hebt niet echt heel veel om uit te kiezen. Dus eenmaal dat je verkeerd gaat, je credibiliteit zakt ook wel echt enorm. Er is een keer de stabbeneel, dus vijf bekertjes, één
spijker. Ook een soort Russisch roulette erachter.
Ja, 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 ja. Je weet wel dat effect waarvan...
Nou ja, laten we voor de luisteraars die er niet bekend mee zijn. Het is inderdaad een soort van roulette-achtige act. Je hebt een soort van grote spijker of een stalen pin verstopt onder bekertjes, neem ik aan.
Klopt, ja, in dit geval.
En jij weet niet waar die zit. En toch sla je die bekertjes plat totdat er eentje overblijft. En daar zat hij dan onder. Ja.
Nu, de goochelaars weten, er zijn heel veel methodes om dat te doen. De ene al wat veiliger dan de andere. En bij deze had ik een elektronische methode gebruikt. Maar een elektronische methode die van die aard is, dat als ik een vrijwilliger naar voren haal, dat dan de bekertjes met één spijker er ergens tussen door elkaar moet halen. Achteraf voor de bekertjes moet staan, want als ik de elektronica activeer, zie ik of kom ik op een bepaalde manier te weten waar de spijker zit. Als ik die persoon ook achter de bekertjes laat staan, ziet die ook meteen waar de spijker zit. Ja. En ik was het compleet vergeten, dus ik was weer bezig met het publiek, met mijn verhaal. De persoon staat nog achter de bekers, ik activeer de elektronica dat erin zit, ik zie waar de spijker zit. De dame naast mij ook. En die was heel mondig. Dus die begint gewoon te zeggen wat ze ziet. Ik denk, oké, goed, we moeten vooruit met de show, moeten blijven verder doen. Maar ik werd tamelijk nerveus, want die vrouw die wou niet zwijgen. Dus in mijn nervositeit begin ik de bekers plat te slaan. En ik sla zo hard dat het tafeltje kantelt, dat alle bekers eraf vliegen. Ook de spijker die in een soort van basis zit waar alle elektronica in zit. De spijker die vliegt naar voren op het podium, springt open, batterijen naar overal. En daar stond ik voor het publiek. Kijk, ja. Daar kun je niet meer van terug.
Dat is dat wel compleet, ja, compleet hulpeloos.
Ja, de act was om zeep. Mensen hadden gezien dat er batterijen in het spel waren, wat niet normaal is bij kartonnen bekertjes en een spijker. Ja, dat was gedaan en dan moeten we verder met de show. Maar dat is toch een van de meest gênante momenten. En dat was pal in het midden van de show.
Oh, dat lijkt me zo ongemakkelijk.
Ja. En alles wat je daar naar het podium op sleept, denken mensen alleen maar waar zit daar het batterijtje in?
Ja, 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 dan begingen ze echt... Het is soms zo voor de hand. Ik denk elektronica. Ik ben wel fan van elektronica geworden.
Het wordt steeds beter ook,
Het wordt steeds beter. Het is redelijk betrouwbaar allemaal. Alleen... Ik gebruik graag elektronica, omdat het soms zo voor de hand liggend is dat de mensen het niet gaan durven gokken dat het elektronica is, begrijpt hè?
Ja, ja, sterker nog, ik had afgelopen weekend een... Ik gebruik het met mate. Dus de meeste trucs die ik doe zijn elektronica-vrij. Maar juist daardoor zijn de attributen die wel elektronisch getruckeerd zijn, die gaan er een beetje onderdoor. En dan had ik één attribuut, en om het niet al te veel weg te geven, zal ik niet noemen wat het was... En daar had ik wel een mentale routine mee. En die toeschouwer die pakt dat attribuut en begint het helemaal te onderzoeken. En toen zei ik, ja, voorzichtig hè, €2000. En dan keek hij me aan. Ik zei, nee joh man. En hij zei, nee ja, dat is ook wel heel ver gezocht natuurlijk. En toen liep ik weg. En toen heel voorzichtig dat dingetje weer opgeborgen.
Prachtig.
Dus nee ja, het is iets waar mensen aan denken. Maar als het niks te zien valt... Ja. Dan, ja, klopt. Dan is het ontastbaar.
Ik vind het niet gevaarlijk. Want op het moment dat je zo'n act met bekertjes en spijkers... dat je een analoge methode hebt, dat werkt altijd. Maar als jij daar staat en het batterijtje zit niet goed... of het afstandsbedieningje doet het niet, of je bent fucked.
Ja, ja, ik had daar eigenlijk wel de vrijheid van twee methodes. Hè, want de analoge methode waarover je het nu hebt... de meeste goochelaars gaan wel weten waarover het gaat. Naast de elektronische, die werkte ook wel. Dus ik had een backup. Maar het is heel gevoelsmatig als je het analoog moet doen. En daar vertrouw ik dan niet heel erg op. Ik vind het gevaarlijker dan de elektronische. En als die faalt, heb ik dat... nog als backup. Maar ik durf het niet.
Het is goed om een back te, zeker met dit soort acts. Ja, er zijn, voor de luisteraars, ik zou het niet opzoeken, maar er zijn hele compilaties op YouTube van mensen die specifiek deze act doen met die grote spijkers onder die bekertjes, die fout gaan. En ook, en dat vind ik nog het ergste, waarbij ze de hand van de toeschouwer dat bekertje laten pletten. Ja. En dat het daar dan fout gaat, dan moet je dan
dat vind
dan
ik wel digotant eigenlijk. Allee, ik vind, dat, dus één ding is dat je dan niet doet. Oké, als je zelf de idioot wil uithangen en je eigen hand wil op een nagel rammen, go ahead.
Ja, maar als je dat,
we kijken naar niemand. Ja, maar als je dan iemand uit het publiek dan daarbij betrekt, dan gaat het mis. Ja, dat vind ik niet kunnen.
Nee, maar zelfs niet als je surefire bent. Als je als bijvoorbeeld de methode elektronisch is, het werkt en je weet echt waar het zit. Ik heb ADHD, ik vergeet dat na twee zinnen. Ik weet niet meer waar dat zit. Dus ik zou het nooit meer durven met iemand anders.
En je zet iemand voor joker. Want het is een soort van er kan niks gebeuren, maar hij is wel bang.
Ja.
En we gaan hem allemaal uitlachen omdat hij bang is. Maar er had niks kunnen gebeuren, want
Ja, dat is exact zo. Je hebt minstens één iemand in je publiek dat heel ongemakkelijk is. Ja. En mensen die dat ook voelen, die dat plaatsvervangend hebben. Hè. Ik heb nooit echt gesnapt waarom dat je iemand uit je publiek, of je publiek toekomst, ongemakkelijk zou maken. Je wilt net dat ze heel gemakkelijk zijn. Dat ze zijn belangrijk voor u.
Ja, nou moet ik zeggen, als je even buiten de goochelwereld kijkt, bijvoorbeeld naar cabaret of de komieken, daar zijn natuurlijk artiesten die dat juist opzoeken als een soort van vorm van, het doet wel iets met mensen en ongemak is ook een emotie, maar je moet er maar voor willen kiezen. Ja,
er is wel verschil tussen gewoon een ongemakkelijke sfeer creëren en daar een beetje mee spelen en gewoon echt één iemand van, jij bent nu pispaaltje.
Ja, en zeker als er dan gevaar in het spel is, dat iemand daar bang voor is. Nee, absoluut. Nee, even los daarvan.
Het is gewoon gevaarlijk. Nu, ik moet wel zeggen, omdat je er net zegt, als mentalist kan er heel veel mislopen. In principe met mensen hun gedachten ook gaan spelen. En één keer, omdat we het nu ook hebben over technologie, ging ik een gsm gebruiken van iemand. Ik vraag dan iemand anders om een gsm-toestel te nemen, daarop een foto te zoeken van een celebrity, de gsm om te draaien, iemand anders moet zijn gsm nemen, met zijn gsm naar mijn Instagram-pagina gaan en dan zie je in de bio de naam geschreven van die celebrity, waarvan er zo net een foto werd opgezocht. En ik was op een festival, af en toe ga ik op festivals rondlopen als mentalist, mensen hun gedachten lezen, en ik kwam een groepje tegen waar ook een koppel bij zat. En een meisje, ze was helemaal geïnteresseerd, geïnvesteerd, ze wou dat zien, dus ik begon die routine, alleen het probleem was, zij had zelf geen Instagram, dus ze kon ook niet naar mijn Instagram-pagina gaan kijken. Dus wat doet ze? Ze neemt de gsm van haar vriendje, doet Instagram open en ontdekt, niet mijn bio, maar een hoop berichten dat hij naar zijn ex heeft gestuurd.
Zo, wow. Wat?
En er ontstond zo'n discussie over de berichten dat zij daar ontdekte, nog voordat ze op mijn Instagram-pagina kwamen, voor de revelatie. En ik stond erbij van...
Spek en tada.
Ja, tada. Ik bedoel... Dat kom je dan ook tegen. Maar je komt echt wel in vrij private sfeer en als mentalist, als het over informatie gaat.
Dat lijkt me echt vervelend, zeg.
Ja. Heb je kunnen oplossen?
Nee, maar het was ook niet om aan jou om op te lossen, denk ik. Ik denk dat hij dat vriendje moest even wat uitleggen.
Ik denk zelfs dat ze me niet hebben zien weggaan. Ik ben heel stilletjes
verdwenen.
Ongemakkelijk.
Opeens een hele andere afslag. Ja, maar kijk, dat is... Het leuke, ik heb dat wel vaker gezegd in deze podcast, maar ik meen dat ook echt. Een van de leuke dingen van goochelen is dat je die interactie hebt. Ja. En dat je mensen op het podium haalt. Dat is echt best wel uniek. Er zijn niet veel vormen van entertainment waar dat gebeurt. Maar we hadden nou net dat voorbeeld van de Devil's Nail. Mm-hmm. Je bent ook afhankelijk van de mensen die je op het podium haalt. Hè? Of ze niet inderdaad extra hard op je gaan springen of niet.
Ja, ja.
En vooral het voorbeeld dat je iemand hebt die jou, we noemen dat, hè, call-out. Hè? Iemand die doorheeft hoe het werkt, omdat hij er wat dichterbij staat. Of omdat hij toevallig op het verkeerde moment ergens... Hè, laten we dat even in het midden laten. hoe gaan jullie daarmee om als iemand jou ontmaskert?
Ja, goeie vraag, hè. Hangt natuurlijk heel hard af van het moment, van waar het is, waar in de show, wat het is. Ofwel ga ik er gewoon los overheen en begin ik gewoon aan de volgende. En er is niks gebeurd. Maar dat lukt niet altijd natuurlijk. Hè. Ik heb ook gemerkt als je jezelf kwetsbaar opstelt en ook wel durft toegeven dat het af en toe wel eens mis kan gaan. Het zijn allemaal trucs. Ik heb ooit ergens, er was een walk-around. En ik had bij één tafel geweest en ik ga naar de volgende tafel. En die twee tafels, die kenden elkaar. En er was één man die riep naar de andere tafel. Het was wel goed bedoeld, hè? Het was in een open sfeer. Maar die riep letterlijk, ja, je moet er niks van geloven, het zijn allemaal trucken.
Oh.
Waar ik dan zeg van, ja, de. Allee, wat hadden we dan verwacht, Mr. Harry Potter? Ik bedoel, uiteraard zijn het trucken. En ik denk als je daar in die mindset staat, en ik heb natuurlijk ook een vrij losse sfeer, het is allemaal vrij chaotisch en humoristisch en goed, er gaat ook van alles wel eens mis. En je gaat niet van alles mis. Er gebeurt van alles en af en toe gaat er wel eens iets mis. En dan krijg je het ook makkelijker verkocht, denk ik.
Als dat je stijl is.
Ja, ja, denk het wel.
Daar komt het op neer, hè. Je stijl. Het kader dat er eigenlijk rond bestaat. Als je als artiest op podium komt en je speelt daar de grote krachtfiguur die niet de mist in kan gaan, want jij bent een absolute meester. En alles wat je doet is echt, echt, echt. Ja, dan beklim je een hoge rots waar je heel diep vanaf kan vallen. En dat is oké. Ieder zijn stijl. Maar ik heb zelf, denk ik, het geluk met het niche publiek dat ik heel lang heb gespeeld, waar ik heel vaak voor ben gaan optreden. Dat is voornamelijk binnen academische kringen, vrijzinnige organisaties enzovoort enzovoort. En die mensen die zijn heel erg geïnteresseerd in de feilbaarheid van de perceptie. En die vinden het leuk dat er een mentalist komt om daarmee te spelen. Dus zij weten wel dat het trucs zijn. En dat zorgt dat de omgeving en de situatie meer vergevingsgezind is wanneer je faalt.
En wij hebben het toevallig in de auto hier naartoe over gehad. Dat je hebt als artiest heb je een soort kader. Ja. En dat is je voorstelling. Maar eigenlijk zit daaromheen nog een grote kader. En binnen dat grotere kader kun je schmieren.
Ja.
Kun je grappen maken, kun je verder gaan dan je act. Kun je rare dingen doen. En zolang je nog binnen dat buitenkader blijft, blijf je binnen je act, eigenlijk. Ja. En waar wij het over hadden, is dat eigenlijk heel veel beginnende artiesten of heel veel amateurs, dat kleinste kadertje, dat hebben ze niet. Hun hebben alleen dat grotere kader en denken, oké, nu ga ik smeren, dus ga ik daar buiten. En dat is het moment waar dingen fout gaan, waar ze fouten gaan maken, waar ze opmerkingen maken die eigenlijk niet kunnen.
Dan word je een beetje inconsistent met jezelf, als het ware. Bedoel
ja,
je dat?
Ja, ja, ook, maar ook dan val je buiten wat.
Het is een beetje zoals je persona verlaten, ja. Eigenlijk. Terwijl, ja, er moet consistentie zijn in het persona dat je neerzet. Hè. Je moet consistent herkenbaar zijn voor je publiek. En als je plotseling andere soorten verhalen gaat beginnen vertellen. Ik zal maar zeggen, pak mentalisme. Je hebt mentalisten die heel hard de kaart spelen van dat psychologische veld. Dus ik kan uw lichaamstaal lezen, uw micro-expressies. Ik noem dat zelf heel graag het nieuwe paranormaal.
Dat is Timon Krause mentalisme.
Ja, ja.
Toch maar even iemand daarop vastpinnen. Ja,
ja. Of je hebt die mentalisten die heel, heel hard naar het paranormale gaan. Wel, als je die twee een van die twee kanten echt exclusief kiest en je wilt dat consistent spelen, dan pakt het heel vaak niet. Ik bedoel, ik kan niet op een podium gaan staan een half uur beweren dat ik alles doe door NLP en hypnose en uw lichaamstaal en micro-expressies en dan een boektest doen en zeggen dat het van de geesten komt of weet ik veel wat allemaal.
Hoe pak jij dat aan dan? Wat is jouw, zeg maar, cover-up story.
Ja.
Of heb je geen cover-up story? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je zegt van ja, mensen, het zijn trucs.
Het hangt er vanaf voor welk publiek ik speel. Hè. Bij het publiek, de academische kringen, de mensen die mij kennen eigenlijk van... In Nederland hebben jullie Skepsis. Hè? Dat is een organisatie die kritisch denken wil promoten, die mensen wil behoeden voor slechte wetenschap enzovoort. Maar ook vertellen van, kijk, geloof niet alles wat je ziet met je vijf zintuigen, want het is feilbaar. In België hebben we Skep. Dat is de studiekring voor kritische evaluatie van pseudowetenschap en het paranormale.
Skep met twee P's.
Met twee P's, inderdaad. En daar ben ik een tijd lang bestuurslid en huismentalist geweest. Nu, daar is niet echt heel veel cover-up story nodig. Hè. Daar heb ik eigenlijk de kick-off van mijn carrière gehad. En dan kwam ik in kringen die wisten, het is een mentalist. En dat was op zichzelf mijn verhaal. Ik ken je die uitspraak van een goochelaar is een acteur die de rol speelt van een goochelaar.
Of Robert Houdin.
Klopt, inderdaad. En dat is waar. Maar in zulke omstandigheden speel je eigenlijk heel weinig rol. Want ik ben die mentalist en ik schep de definitie daarvan. De mentalist is iemand die u gaat meenemen in een illusie door zijn vijf zintuigen te gebruiken. En dat is exact wat ik doe. Dus heel weinig cover-up nodig en weinig backstory, denk ik. Dus als je daar binnen zit, geen probleem. Daarbuiten is het heel erg de psychologische kaart. Hè. En als ik faal bij iemand of ik krijg informatie op een bepaald moment niet tijdig te zien, met peaks en weet ik niet wat ik nu allemaal mag zeggen, peaks of weet ik veel wat allemaal, dan is die persoon gewoon heel moeilijk te lezen. Kan ik naar de volgende gaan, dan kan ik die een beetje paai meenemen naar een volgende effect en daar zo mee verder gaan. Ja. Als dat stakeout.
Dat klinkt ook wel heel makkelijk, eigenlijk. Ja. Van, oh, nou, het werkt niet. De geesten slapen.
Ja, natuurlijk.
We hebben nu contact met je oma. Oh, ja, nou,
ze is dood.
Ja. Ik denk dat ze op toilet zit, zomaar. Dus komt niet. Maar ik denk als je inderdaad de mentalist speelt, die gaat voor de micro-expressies en zaken als dit. Als je dan inderdaad af en toe iets laat falen, dan denk ik dat het alleen maar versterkt. Want het is geen feilloze wetenschap.
Klopt.
Wat je dan speelt. Ja, hè? Ja. Dus als je af en toe inderdaad van jou voel ik het toch moeilijker. Dan, maar dan de volgende vier keer lukt het dan wel. Dan heeft misschien iedereen wel zoiets van holy
shit. Precies, dat is wel de voorwaarde. Want
er moet wel iets lukken af en toe natuurlijk.
Maar dat is toch ook met de jongleur. Die jong leert met drie kegels, met vier kegels. En op een gegeven moment heeft hij de 12. En hij doet het. En dan laat hij eerst al... Hij had al één keer vallen, hij had nog één keer vallen. Nog één keer. Nou, en dan doet hij het en het dak gaat eraf.
Ja. Oké, maar als het dan nog steeds niet lukt, dan denk je,
dan moet hij op grond donderen. Maar
iets langer oefenen.
Maar als hij het podium oploopt met 12 kegels, en hij vangt ze allemaal en hij loopt weg, dan denkt hij hele zaal, nou, dat was knap, we gaan nu bier drinken.
Precies, ja.
Dan heb je geen act.
Voor het drama.
Maar daar zit ook iets in naar de verwachting toe. Want mensen weten dat als hij met twee kegels, drie kegels, mensen weten dat...
Dan zal hij met vier kegels ook al kunnen.
Ja. Maar ze weten niet dat het naar 12 kegels toe gaat. Ik denk dat dat een principe is waar we ook heel vaak op moeten spelen. De verwachting. Hè. Je kan heel vaak verder met een effect zonder het af te sluiten, maar het gewoon anders beginnen framen, omdat mensen uiteindelijk toch niet weten waar dat naartoe gaat gaan. Zolang dat je het zelf in je gelaat niet verraadt, en ik denk dat iets is dat je inderdaad leert na verloop van jaren, om iets te kunnen loslaten, verder te gaan en te laten lijken dat echt zo de bedoeling was.
Volgens mij zei Quintus dat ooit. Van het is heel dom als de mensen een voorspelling doen. Quintus de Paarse Goochelaar trouwens. Ja. Van heel dom, dan doen mensen die doen een voorspelling. Nou, ben benieuwd of we het goed hebben. Ik denk, maar jij hebt toch voorspeld?
Dat is...
Ja. Als iemand het zou weten, is het de Bob niet opgeschreven. Nee.
Ja. Nou, wat ik hiervan heel erg bij mezelf herken, is ik geef best wel veel gewicht aan de truc, aan het uiteindelijke effect. Ja. Dus je bouwt die anticipatie ook op. Als je wat meer een stijl hebt zoals, ik noem even Danida Ortiz, voor de goochelaars, die heeft een hele, of voor de niet-goochelaars moet ik zeggen, die heeft een hele los uit de pol stijl. Het komt allemaal een beetje toevallig over. Supersterke goochelkunst, hè, daar moet ik gewoon eerlijk over zijn. Maar als daar iets niet gaat zoals gepland, dan ja, dan zou dat er heel gemakkelijk bij kunnen horen.
Ja.
Bij mij is het denk ik meer zo dat ja, die anticipatie is opgebouwd, maar dan moet het ook echt goed gaan, weet je. Als het dan fout gaat, ja, dan is er niks meer. Dan was dat.
Ja. Dat hangt heel achter. Ik heb bijvoorbeeld de Prestige. Die kan jullie waarschijnlijk.
De speelfilm van Christopher Nolan.
Nee, de. Ja,
oh,
de
wacht. De truc.
Ja, de truc wel.
Hij had het over trucs.
Het is zo'n breed vak.
Het is zo'n breed vak.
Ik heb alle kanten op.
Purpose, dus leg het even uit voor de mensen die het niet kennen.
Ja. hoe leg ik het uit? Een vijftal zeg ik, papiertjes. Vijf kaarten die openflappen.
Onder elkaar.
Die je eigenlijk kunt laten zakken. Alles komt, ze zijn genummerd van 1 tot 5. De persoon op het podium die noemt een getal. Je trekt het papiertje eruit en ga je kijken wat erop staat. Je kan dan in principe een woord forceren. Wat ik doe, en helemaal niet origineel, ik denk dat er heel veel dat doen. Ik gebruik het als een soort van afscheid. Wanneer iemand terug naar zijn plaats gaat, dan pakt hij van 1 tot 5. Hoe gaan we afscheid nemen? En dan zeg ik, dat kan van alles zijn. Dat kan een high five zijn. Dat kan een hand zijn. Dat kan een knuffel zijn. Het kan een of wat zijn. Hè. En dan is de officiële truc, dan zegt hij, oké, gelijk welk nummer. Dan haal ik het kaartje eruit. Daar staat daarop high five. Oké, mooi, een high five. Dan doen we die. En dan gaat de persoon terug naar zijn of haar plaats. Meestal is het een vrouw, dus haar plaats. Dan draai ik, terwijl dat zij dan wegloopt, draai ik het om. En dan zijn de andere vier die overblijven, staat dan opgeschreven, blowjob.
Ah.
Dat is, dat is,
een hele mooie manier om afscheid te nemen. Ja, voilà, in Nederland doen wij dat altijd wel.
Het is best wel grappig, want iedereen ziet natuurlijk de vier, maar zij niet. Dat is dan een soort van spanningsveld die je krijgt. Tot ik op een keer het kaartje eruit haal en vergeet dat je een bepaalde handeling moet doen om het woord weg te steken. dus je draait het kaartje om en dan staat daar uiteraard op blowjob. Ja.
En toen dachten ze met z'n allen, dat is een vieze vent.
Maar dan is het inderdaad een stijl, hoe los je het dan op? Dan heb ik gewoon gezegd van, ja, doen we het hier of doen we het straks? Straks achter de schermen. Er kwam een lach en dat was het dan. Hè? Dus we walsen erover.
Ja, lieve mensen, dit was geen truc hoor. Dit was gewoon een versier.
Ik kreeg geen blowjob.
Nee, het kwam niet.
Dat is het echte doodkonijn.
maar je bent wel een beetje de goochelaar van lichte zeden, hè?
Toch? Is dat? Ik weet dat niet. Is dat
ja,
zo?
Ja. Ik denk dan aan een onderbroek.
Ja.
Dus, onderbroek?
Onderbroek, ja.
Oeps, ja. Onderbroek is
gewoon...
Ik word
geboekt voor de LGBTQ. Ergens iets voor hun te steunen. Dus zij vertellen tegen mij, je mag voluit gaan. Het mag er echt zwaar over gaan. Er zijn geen kinderen. Ze kunnen echt wel tegen een stoot. Er kwam ook aan mij. pun intended. na mij kwam nog de... Wat was het? Een of ander... wat was het? Ik ga het moeten uitknippen. De mensen die zich verkleden.
Drag queen.
Drag queens, ja. Er kwam achter mij nog een show met drag queens. Dus het mag er vol over. Van oké, dat doen we. Ik open meestal met de Oddest Ball. U gekend?
Nee.
Vier witte ballen, één rode bal. Het is eigenlijk een gag.
Dat is wel vaker bij drag queens.
Het moment dat je de rode bal eruit haalt, die gaat er een alarm af. Het is eigenlijk een gag.
Oké.
Dus het idee is, ik speel iemand die zogezegd superkrachten heeft. Ik speel het heel arrogant over de top. Ze moeten eigenlijk de ballen blijven trekken. Ik blijf altijd maar witte ballen en ik ben geblinddoekt. En ik weet steeds opnieuw, het is een witte bal. Totdat de persoon een rode bal eruit haalt. En dan ga ik zogezegd met mijn magische krachten aanvoelen, dit is een rode bal. Maar in de realiteit gaat er een heel luid alarm af. Dus heel de zaal weet, ah ja, tot zover zijn magische krachten. Dus het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk de opwarmer, het is eigenlijk een gag.
Comedy magic.
Comedy magic, ja, dat is het. En ik dacht zoiets van, weet je wat, ik doe dit in mijn onderbroek. Ik heb zo'n soort van zwarte cape aan. Het is niet echt een onderbroek, ik had zo'n soort van aansluitend shortje. Onder mijn cape. Het moet erover. Oké. Okay. Goed, dus ik doe mijn cape aan. Ik heb ook zo van die rode orens en kloef van een zonnebril. Het moet erover.
Mocht allemaal, hè?
Mocht allemaal. Ja, moest erover. All right. Hier gaan we. Korte broek.
Cape, zegt een horns, onderbroek.
Ja, bring it on.
Een beetje Kurt de Mee op zondag.
Ja, precies.
Dus ik sta achter de coulissen, ik word aangekondigd, the Magic Dudes, applaus. En ik stap het podium op in de volle arrogantie, want ik speel dan een specifiek typetje hier. Ik stap op het podium en ik zie voor mij de eerste drie rijen allemaal kinderen. allemaal kinderen. Oké.
Ja, hoor eens, ik vind dan in zo'n situatie, hoef je helemaal niks te veranderen aan je act. Ik bedoel, ze hadden toegezegd, alles mocht.
Ja, expliciet. Ik had het gevraagd van, zijn er kinderen aan? Nee, er zijn geen kinderen. Dat gaat de organisatie toch even niet goed afgestemd.
Waren het niet gewoon lilliputters die als minderheid erbij gezet waren?
Tim!
Het was een zeer inclusieve
tot
show.
Tot zover had ik het idee, we kunnen deze aflevering nog wel niet expliciet maken, maar nu is het klaar. Het wordt 18 plus.
Samengevat, hij kwam met witte en rode ballen en verliet het podium met blauwe ballen.
Zonder ballen misschien.
Maar, dus nee, maar de vraag is natuurlijk, heb je act toen nog een beetje bijgestuurd?
Nou, nee. Nu, de act op zich is er zitten wel wat specifieke one-liners in, zoals van opletten, want ik heb gevoelige ballen en dat soort zever zit er natuurlijk wel in. Ja goed, heb ik er allemaal ingelaten, denk ik. Ja.
Nou, is leuk. Ik heb jullie website van de Magic Dudes van tevoren even gekeken. En natuurlijk ook, dat doe ik altijd, even de Frequently Asked Questions doorgebladerd. En daar stond, doen jullie ook shows voor kinderen? En dan stond er nee.
Absoluut niet.
Wij doen geen kinderfeestjes. Maar als er kinderen in de zaal zitten, dan kan dat wel. Maar dan wordt de show iets minder pikant.
Ja.
Dat stond op jullie website.
Tot zover de theorie.
En wat hoor ik nou?
Tot zover de theorie. Ja.
Dat het in de praktijk inderdaad toch wel wat anders is. Ja,
als je dit doet met kinderen in de zaal, ben ik benieuwd wat het doet als er geen kinderen in de zaal.
Dan moet je komen kijken. Ik heb de show wel aangepast. Jawel. Ik heb alle smerigheden heb ik er wel uitgelaten. Het zijn uiteindelijk dezelfde
routine. Ik zie Thijs een nee schudden.
Ino is onvoorspelbaar. We doen af en toe dingen samen. Dat we echt samen op het podium staan. Onlangs hebben we een Halloween thema show gehad in House of Mysteries, Maledictum. En dat is een show waarbij mensen begingen op de eerste etage van het huis en zo ons volgen in een tour door het huis, waar ze een verhaal te horen krijgen over de vroege bewoners van dat huis. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dat een enorm serieuze show zou moeten zijn. Het was Halloween, het moest creepy zijn. En we hadden helemaal in elkaar gestoken. We hadden heel weinig tijd om dat te doen. We gaan het de eerste keer spelen, dus je hebt heel weinig tijd om na te denken over zaken als spanningsbogen enzovoort. We dachten, het zit goed. Maar we zijn bezig en we voelen van, die spanningsboog wordt te sterk. Dat moet toch ergens kunnen doorbroken worden. Dus Ino zegt tegen mij, ik ga een klein beetje humor tegenaan smijten. Ik was niet voorbereid op wat er ging volgen. We deden, dus beneden in de tent begint het verhaal. Daar vertel ik een verhaal.
Okay, nog heel eventjes, want je zegt het was in het House of Mysteries.
Ja, dat is.
Ik denk dat de Nederlandse luisteraars daar niet precies weten wat dat precies is.
Ja. House of Mysteries is eigenlijk de Belgische goocheltempel, zou ik zeggen.
Okay, ja, zo dus, de Magic Castle van België.
Klopt, klopt. Het is een pak kleiner, bescheidener, maar het is heel mooi om te bezoeken. Het is in Gent, vlakbij het Gravensteen in Gent, voor de mensen die dat kennen. En het staat volledig in het teken van goochelarij, illusionisme, magie.
Dat is ontzettend tof. Dat moet een keer heen, Tim, want wij hadden vroeger het Magic Art Center. Dat was ons kleine goocheltempeltje in Bennebroek, maar dat is helaas afgebroken. Maar hier hebben we dat nog gewoon. Dat
is, het is Luc Poppe, de eigenaar daarvan is. Het is een man die altijd bezig is geweest met illusies, illusies zelf bouwen, grote theaterproducties. En die heeft uiteindelijk zelf een theatertje gebouwd dan. Het is een belevingstheater en opnieuw bestaat uit verschillende etages. Je hebt een spiegeltent, echt zo'n oude, antieke spiegeltent. Een expo met allemaal rarigheden die erin staan. Een close-up bar op de eerste verdieping. Heb je een parlor waar je kan optreden. Dan heb je nog wat wij noemen het voorgeborgde. Dat is eigenlijk een ruimte die helemaal gedecoreerd is met de Fox Sisters. Alles wat met geesten en mediums te maken heeft in Victoriaanse stijl. En een zolder waar seances worden gehouden. Meestal is dat door Nicolas Martens, als die naam iets zegt. Die is in de Goochelpot ook een keer te gast geweest. Het is een prachtig concept. Zeker een keer komen bekijken, want je wordt echt meegenomen. En ook om er zelf op te trainen als goochelaar. Prachtig, want het huis doet echt de helft van het werk voor u.
Ja, dat is natuurlijk een geweldige setting. Maar nou ben ik even benieuwd hoe Ido dit precies verprutst.
Ja, dus. Uiteindelijk, we beginnen beneden in een tent. Er wordt een verhaal verteld over een meisje die er ooit woonde in dat huis, dat een medium was. Alles heel, heel serieus. Mensen moesten billets, papiertjes invullen met daarop een vraag waar zij zelf het antwoord nog niet op kende. En dan zouden we die in een kist stoppen, aan iemand uit het publiek geven, meenemen naar de eerste etage, de parlor room. En daar zou die open worden gedaan. Briefjes uitgekozen, Q&A eigenlijk. Dus de vragen zouden beantwoord.
Klopt.
Zonder de papiertjes te openen zou er worden geantwoord op de vragen door Ino, die toen het rolletje speelde van de butler Igor. Ja, wat hij heel goed deed. En hij zegt vlak daarvoor, van, ik ga een beetje humor tegensmijten, want het wordt me te serieus. Dus ik kom daar binnen, ik doe de aankondiging. Ik begin het verhaal terug en dan zeg ik, we gaan nu eventjes aandacht schenken aan Igor, die in nauw contact staat met het medium dat hier vroeger heeft geleefd. En hij gaat de vragen beantwoorden. Joch, die stond op de tafels, die was naar mensen aan het roepen, stervelingen, wat was het allemaal. Die begon billets op te eten. Dat was waanzinnig wat er plotseling allemaal uitkwam. En ik weet echt niet van... We hebben dit jaar hebben we de voorstelling opnieuw gespeeld. We hebben het opnieuw gedaan, want het was wel goed. Mensen hielden ervan en doorbrak alles. Maar ik moet daarna terugkomen naar hem en terug die serieuze rol op mij nemen. En dat was heel moeilijk. Ja. Ino is compleet...
Het was een combinatie van heel creepy en eigenlijk een mafketel van een butler. Hè, die...
Ja, maar opnieuw, ja, hij neemt één billet, één papiertje. Kijkt ernaar, staat er echt veel te lang naar te kijken, langer dan ongemakkelijk is, en dan plotseling, hop, in zijn mond. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet, ik sta daar, wat moet ik even zeggen? Waarmee moet ik verder gaan? Shit.
Dat is een beetje impro-theater.
Ja. Dat is echt een voorstelling die is gebouwd op improvisatie van dat moment af. Omdat we wisten, oké, het is te serieus, er moet humor tussen, spanningsboog moet doorbroken worden. En dan gebeuren er zulke dingen. Maar dan is het ook goed dat je iemand bij je hebt die een beetje gek is.
Een beetje.
Ja. Maar hoe ben je toen voortgegaan? Ben je voortgegaan op de lijn die Ido voor jou had neergepend?
Wel, hij kreeg een applaus. Ik heb de mensen verteld dat ze hem niet moesten aanmoedigen. En dan vielen we eigenlijk vanzelf in die rol van
goed,
er was echt automatisch een wisselwerking. Maar dat was wel een beangstigende moment. Omdat je zit echt in de flow en in de state van oké, ik ga je een verhaal vertellen. Ik heb hier heel hard aan gewerkt, ik heb hier heel hard aan geschreven en dat verhaal moet zich uitspelen zoals ik het bedoeld heb. Maar uiteindelijk, ja, dat zijn de momenten dat het dreig een doodkonijn te worden, maar we hebben het kunnen reanimeren.
Nou, het aardige is dat we hebben meerdere duo's geïnterviewd En je merkt vaak dat mensen elkaar ook uitdagen. En dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Maar dat is voor een publiek ook, kan dat dus heel interessant zijn ook. Hè? Dus die voelen dat er een soort van spanning ontstaat tussen de artiesten.
Ja. Dat werkt ook, hè? Want we hebben het eigenlijk behouden. Hè? We hebben ze nu onlangs, vorige maand gespeeld, in dezelfde sfeer.
Wij hebben eigenlijk daar afgesproken van, kijk, Ino, je pakt de pillen niet meer. En daar is het gewoon spontaan, improvisatie, doe je ding.
Enkel suppo's,
ja. Ah. Ja, prachtig. Maar het onverwachte kan soms ook... Er zijn momenten dat konijnen dreigen te sterven, hè, spreekwoordelijk.
Precies, ja.
Maar dat je erop moet reageren. Het is eigenlijk net hetzelfde als dat we daar straks zeiden. Je gaat verder met de show, de mensen weten uiteindelijk niet wat ze moeten verwachten en je gaat daaraan voorbij. Zo heb ik trouwens in diezelfde ruimte, ik weet niet of jullie de Love Ritual kennen?
Ja.
Ik weet niet van wie die weer is, de naam.
Het is een act voor de luisteraars. Er gaat ondertussen kopje om.
Daar gaat de borg van deze ruimte.
Ja. Een klein, ja, dit mag geen dood konijn heten.
Dat gebeurt er als ik geen pillen pak.
Uh-huh. Ja, precies. Ik zou zeggen, neem nog even dat pilletje, Ido. Goed. Nou weet ik ook niet meer wat ik wou zeggen. Wat had ik het over? Wel of borg, nee. Pilletjes.
Love Ritual.
De Love Ritual. Dat zien we uitleggen. Ja.
Flippen we er allemaal uit. De Love Ritual, Jansen.
De Love Ritual is een truc waarbij alle toeschouwers, en verbeter me als ik het verkeerd zeg, maar alle toeschouwers krijgen volgens mij 4 speelkaarten. Ja. Die mogen ze dan als pakje door tweeën scheuren, zodat ze in feite 8 helften van speelkaart krijgen. Daar moeten ze een aantal dingetjes mee doen en uiteindelijk eindigen ze met eigenlijk 2 helften van een complete kaart die bij elkaar passen. Exact. Dus het is eigenlijk een hele interactieve truc waarbij de toeschouwers de truc zelf doen. Wat heel verrassend is. Ja, als het werkt.
Ja, het is een hele interactieve, maar ook zwaar procedurele truc. Hè? Dus je geeft veel instructies. Mensen moeten ze inderdaad scheuren aan elkaar uit.
En moeten dat goed opvolgen.
Klopt. Maar het geeft het gevoel alsof dat er heel veel random dingen gebeuren, waarna dat er een synchroniciteit, een toeval plaatsvindt en inderdaad de kaart heel is. Ik doe die heel graag. Ik doe die in grote zalen. Ik doe die tot spijt van wie de zaal achteraf moet opkuisen heel vaak.
Het geeft een hoop troep natuurlijk.
Ja.
Maar kaart op de grond.
Ze zien echt wel, hier is iets gebeurd. Het is achteraf ook wel vaak voor het gesprek. Maar goed, ik doe die heel graag. En ik heb een heleboel speelkaarten waarvan ik weet, die zijn versleten, die zijn gebruikt, die zijn gecrimpt, weet ik veel allemaal. Ik hou die bij, ik gebruik die ervoor. En ik geef dan een pakje, ik laat de mensen ze uitdelen als we in een kleiner gezelschap zijn. En op een gegeven moment was ik ook in House of Mysteries in de Parlor Room. Redelijk klein, bescheiden publiek, ik denk 25 mensen. En ik laat de voorste rij deelnemen, dus ik geef het spel kaarten af. Of liever gezegd, ik geef een spel kaarten af. Ze worden uitgedeeld. Ik heb grotere kaarten waarmee ik heel de procedure voordoe. Ik kijk ondertussen ook niet echt meer naar de mensen om te zien of alles wel gaat. Ja, de grote kaarten?
Ja.
Ja. Het is, ik heb geleerd ondertussen met de kleine kaartjes dat ze niet altijd mee zijn. En de grote kaarten, het is heel duidelijk meteen voor de instructies. Maar daarom kijk ik ook niet meer naar de mensen in het publiek heel vaak. Ik ben bezig met het verhaal en met de kaarten. Ik kijk heel erg naar de kaarten. Mensen kijken ook heel vaak naar waar jij bent aan het kijken, dus zij weten dan dat ze daarop moeten letten. En er worden ook met kaarten gesmeten. Op een gegeven moment moeten ze een aantal kaarten wegsmijten tot ze nog die 2 kaarten over hebben. Op het moment dat ze beginnen smijten, zie ik een heleboel kaarten in de lucht gaan en ik zie verschillende kleurtjes. En ik besef, fuck, ik heb een verkeerd deck afgegeven. Ik had echt een duur deck van Joshua Jay afgegeven. Dus een deck waar ik andere dingen mee doe.
Oh,
en dat was niet de bedoeling. Ja.
En die kaartspellen kunnen best wel duur zijn voor de luisteraars. Het kan best wel oplopen.
Ja, het was puur voor de achterkant. Maar dus ik zag plotseling, fuck, ja, oké, dat is weg, dat is gedaan. En het effect is gelukt. Ik bedoel, de mensen waren tevreden. Voor mij persoonlijk was er een dood konijn, maar voor de mensen was er geen konijn gestorven.
Ja. Nou ja, hey, uiteindelijk, de show must go on. En als het voor de mensen goed was, waar moeten wij dan over klagen? Ja. Dan moet je de volgende keer gewoon wat extra rekenen. En dan,
exact.
Yes. Hebben jullie voor ons een uitsmijter?
Een omste beurt, hè?
Ja.
Een uitsmijter. Als in nog een laatste doet.
Ja.
Oh, ik heb er nog veel, maar misschien wel in die die me ook wel altijd zal bijblijven. Het was niet echt een dood konijn aan mijn kant. Maar dat was een huwelijksfeest tijdens de receptie. Was ik aan het close-uppen. En het was de laatste 10 minuten of zo, waar we gingen afsluiten. En ik dacht, ik heb de bruid en de bruidegom heb ik nog niet echt iets kunnen aantonen. Dus laat me even nog alleen bij hun gaan voor we afsluiten. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kom bij het koppel. Ik ga naar de bruidegom. Ik weet de truc niet meer, maar het waren speelkaarten. Hij moest een kaart eruit kiezen. Dus ik vraag van, kan jij een kaart kiezen? En op dat moment zag ik aan die man dat hij ladder zat was.
De bruidegom.
Die
op zijn eigen bruiloft?
Op zijn eigen bruiloft.
Wat een verrassing.
Amper op zijn benen staan. En op het moment dat ik vraag van, kun je even een kaart kiezen alsjeblieft? Dan kwam, laten we zeggen, de inboedel dat hij al verzet had het laatste half uur.
Oh nee.
kwam er even terug uit. Dus het was gelukkig niet op mij, dus ik was snel weg.
Ah.
Dus dat was wel de mooie afsluiter. Ik heb achteraf gezien dat zijn eigen moeder hem naar huis heeft gebracht.
Wat een afgang. Wat een huwelijksnacht zou dat zijn geweest.
Ja, misschien de scheidingspapieren de volgende dag op het bureau. Maar dat was een die, ja goed, het is niet echt een dood konijn, maar het is wel een die...
Dat maak je er maar één keer mee. Hoop je.
Dat is wel speciaal, laten we het zo zeggen.
Och. Ja, jij thuis.
Ik heb ooit een toeschouwer naar de spoed getoverd. Ja.
Dus dat ging heel snel. Of?
Ja.
Nou, ja. Je lacht erom, Tim, maar volgens mij heb ik dat nog nooit gehoord in de podcast dat het, dat de toeschouwer naar de spoed moest.
Okay, ja, dat is misschien niet de beste reclame dat er nu aankomt.
Nee.
Maar ik zei daarnet, ik ben fan van elektronica en alles. Tegenwoordig, technologie wordt beter en beter. Toen ik maar niet zo lang bezig was, ik denk 18, 19 jaar denk ik dat ik was, wilde ik doodgraag iets doen met rook dat uit mijn handen tevoorschijn kwam. En ik vond een product gemaakt door Trevor Duffy. Ik weet niet of jullie dit gaan moeten bliepen. Maar
ook even de naam van het product graag. Wat was het?
Oh, jezus.
We gaan bliepen, zeg. Ja.
In ieder geval, vandaag heb je leuke gimmicks, leuke dingen om rook tevoorschijn te toveren. Het is niet groot, niet ingewikkeld en vooral niet gevaarlijk. Destijds had ik een hele constructie, dus een darmpje dat langs mijn mouw tot aan mijn oksel liep, waar een peertje zat als je erop duwde met oksel.
Oh, wacht eens even. Ja.
Zat hij met die zoutzuur?
Ja, zoutzuur en ammoniak.
Dat is ook het eerste rook effect dat ik ooit heb gekocht. Ja. En toen als je dan de beschrijving leest, hè, dan laat ik het zo zeggen. Als je jong bent en je gaat naar de goochelwinkel, dan weet je vaak nog niet hoe die dingen werken. Je weet niet precies wat je koopt. Hè? En als na heel veel jaar krijg je wel een beetje vermoeden hoe dingen zo ongeveer in hun werk gaan. Maar het grote moment van anticipatie is, je komt thuis, je leest de beschrijving en dan kijk je, hoe werkt dit? Hoe ga ik die rook tevoorschijn? En toen ik dat las, toen schrok ik me kapot. Want je moet dus, en ik ga het gewoon verklappen, je had dus een flesje zoutzuur en een flesje ammoniak. Gewoon in glazen flesjes bij je hart in de buurt in je binnenzak.
Ja. Ik kan het alleen maar herhalen. What could possibly go wrong?
Thijs, wat kan er nou fout gaan met zoiets?
Ja, ik was er heel hard naar aan het uitkijken om dat te kunnen doen. Ik had het nog niet in de post gekregen, maar ik ging dat doen. En ik kreeg het eigenlijk in de post op de dag dat ik het zou doen. Dus ik ben heel vlug een fles zoutzuur en ammoniak gaan halen dat ik alleen maar in de plaatselijke Gamma kon vinden. Zelfbouwmarkt.
Die hebben wij ook, de Gamma. Dat is toch een universele...
Dus het moment is daar aangebroken, heel fier. En ik wou een soort van pseudo-hypnose-effect eigenlijk teweeg brengen. Dus ik ga met mijn handen over het gezicht van de man en er komt een hoop rook. Inderdaad, het was effectief, het werkte. In die man zijn gezicht, zijn ogen begonnen te tranen, die begon te hoesten, die voelde hem niet goed. En dan is hij naar de spoed vertrokken.
Oh nee.
Ja.
Ja.
Dat was, ja.
En hoe is dat afgelopen met die toeschouwer? Hoe is het afgelopen met jou trouwens? Dat je...
ik ben naar huis gegaan.
Oh, jij wel?
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er nooit niks meer van gehoord. Ze hebben mij ook nooit meer gevraagd natuurlijk. Maar dat is, ik was echt heel, heel erg jong. En dan gaat er voorzichtig beginnen zijn.
Ja. Nee, ik heb altijd gedonder gehad met die rookmachientjes. Ik ga er toch even over ranten. Want inderdaad, de kleine chemische fabriek in je binnenzak met inderdaad slangetjes. En het was eigenlijk letterlijk een soort van chemische reactie die je ter plekke veroorzaakt. Daar heb ik in het begin heel veel gedonder mee gehad. Ik heb dat al vrij snel uit mijn act gegooid.
Ja, het is zelfs niet echt rook, hè, want het zijn
het is meer, salmiak.
Het is stof.
Geloof ik. Ja, het salmiak is het. Ja. Poeder. Een soort poeder is het. Ja. Krijg je uiteindelijk. Maar goed, de tweede die op de markt kwam, of in ieder geval die ik heb gekocht, was er eentje van Illusionist. En dat was een elektronische. En die werkte op basis van die e-sigaretten.
Ja.
Nou, kun je allemaal een beetje mooie rook mee goochelen. Maar dan moest je daarna een soort van halve BH aantrekken. En ook weer een ding onder je oksel om dat dan te bedienen. Alleen dat was een ontzettend luidruchtig ding. Dus dan zeg je, oké, dames en heren, let op. Ik ga dit muntje laten verdwijnen. En denk je, er komt een supermooi wolkje rook. En dan hoort je ik heb volgens mij zelfs nog een keer een derde gekocht. Toen, daarna heb ik de hele hoop opgegeven om nog een mooie rook, mooie rookwolkjes te verwerken in mijn act. En inmiddels, want jij hebt wel volgens mij goede ervaringen, Tim, met rookmachientjes.
Ik heb denk ik voor 8000 euro rookmachientjes gekocht. En ik heb nu iets, maar dat heeft een collega heeft dat gemaakt. Dus ik weet niet of ik dat kan verklappen.
Krijg je er betaald voor? Oh, als je het verklapt.
Nee.
Nou, noem het dan gewoon, joh. Het is,
meer van het is, hij heeft het gemaakt en ik weet niet of hij dat naar buiten brengt. Maar dat werkt heel goed.
Oké. Nou,
dat moet ik wel met één hand. Ik moet met één hand achter mijn rug bedienen. Maar het werkt waanzinnig goed.
Kijk. Dus er zit progressie in, inderdaad. Ja. Tyson en Ido.
Yes.
Dank jullie wel voor het interview.
Dank u wel, heren.
Dat was hem weer. De Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.